Heer Jezus, wat een voorrecht vanmorgen ook hier bij elkaar te zijn. Wat een voorrecht om ons terug te trekken en na te denken over de Bijbelse missie. Heer, ik bid u zo dat u ons de ogen van onze harten openen vanmorgen. En dat u ons helpt om van onze kant, Heer, ons te openen en, te echt te kunnen ontvangen wat u ons wil geven. En ik bid dat u in onze hart geloof en hoop plaats en liefde tot u, Heer. Dat we mogen groeien in deze dingen. En ik bid u, Heer, dat ook vandaag, zondag zal zijn, dat wij nooit ooit weer dezelfde zal zijn als dat we gisteren waren. Ik bid u dat in de machtige naam van Jezus. Amen. Nou, goedemorgen iedereen. Er zijn in de nacht zijn we meer geworden en dat is een goed teken voor de gemeente. Er zijn natuurlijk wat een paar bijgekomen die op in het late uur en gelukkig werd de deuren nog geopend. Ja, er is sommigen die in de nacht opstonden om de deuren te openen. Maar fijn dat jullie er zijn. Het is voor mij ook, ik wil ook zeggen voor mij, het is een voorrecht om hier te zijn. Ik voelde mij al, ik heb gisteren verteld ook, ik ben nu al vanaf 1988 ben ik begonnen met mijn werk in Nederland eerst en later in andere delen van Europa. Maar in mijn hart voel ik altijd aangetrokken tot het Nederlandse erfgoed als het ware. Wat het Calvinisme in Nederland heeft gehad, is iets wat voor mij ook zeer kostbaar is. Dan niet in zijn extreme vorm van het verbieden van iemand om te geloven bijvoorbeeld. Maar wel dat erfgoed is iets wat mij heel erg voor mij kostbaar is. En dat ik steeds weer, als ik mensen mag vinden in Nederland die God zoeken, dan verblijdt dat mijn hart. Ik wil even voor die gisteren er niet waren. Wij hebben gisteravond gaan kijken van de nood die er is in Europa. En er even bij stilgestaan dat er een geweldige taak voor ons ligt. Dat er zoveel duizenden der duizenden dorpen en steden zijn waar er helemaal geen levend gemeente is. Waar die mensen de kans dat ze dan ook God leren kennen is heel moeilijk tenzij God ingrijpt en tenzij er mensen zijn die bereid zijn om te gaan. We hebben gesproken over gebieden waar maar 8% van de mensen zeggen dat ze geloven dat er een God is. Niet eerst wederom geboren is. Zulke gebieden, en dit is hier in Duitsland. Maar we hebben ook gezien hoe God ernaar kijkt. We hebben gezien dat God zegt, de oost is groot. En daar mogen we ons op verheugen dat God ook deze oost wil binnenhalen. Maar hij zegt, de arbeiders zijn weinig. En bid daarom de Heer van de oost dat die arbeiders in zijn oost zendt. Toen hebben we gekeken naar wat zal je nodig hebben en hoe zal je het moeten doen. We hebben gekeken naar het leven van, of het gebeurtenis in het leven van Jonathan. Hoe Jonathan met zijn wapendrager heel wijs, dat hij niet aan de grote klokken gelijk ging wat hij deed, maar echt zich uitstrekte. Dat hij moed had, dat hij geen groot geloof had, maar geloof in een grote God. Om de post van de Filistijnen te gaan aanvallen. En hoe de Heere God met hem was. En 20 man gaf en een aardbeving zond. En dit is wat we de Heer vertrouwen. Dat als wij stappen gaan zetten, dat Hij ons dan kan leiden. We moeten leerbaar blijven. Maar dat Hij ons kan leiden en dat we gaan ontdekken dat Hij werken voor ons heeft voorbereid. Dat vind ik een van de mooiste dingen dat er is. Dat er dingen zijn die God heeft voorbereid. Ik kan even iets heel kleins vertellen wat wij zelf hebben beleefd. Ik heb sommige Arjan en anderen heb ik dat al verteld. Wij zijn dus vlak over de grens, eerst in Nederland gewerkt en toen hebben we een boerderij gaan huren vlak over de grens in Duitsland. En we hadden heel erg op ons hart om predikers op te leiden ook. En dat hebben we ook in een soort van praktische bijbelschool 12 jaar lang gedaan, meer dan 50 volwassenen. En toen zijn we met de gemeente begonnen, bijna 17 jaar geleden, 16,5 jaar geleden, met 17 man. En op een gegeven moment de gemeente begon te groeien en ik voelde dat God zei weer, ga predikers opleiden. En we zijn begonnen in de gemeente om predikers op te leiden. Ons predikcursus, alles wat ik heb door de jaren bij elkaar gemaakt. En de mensen echt bemoedigd, strek je ernaar uit. In de eerste cursus kwam 9 man. En de volgende cursus kwam, dat heb ik ook van de jeugd bemoedigd. En toen kwam er, bij de volgende cursus kwam er een 13- en een 14-jarige jongen. Twee jongens die kwamen en die deden mee. En we hadden 16 mannen begonnen en op iedere keer moesten ze een preek voorbereiden. En aan het eind van de cursus ook, op een gegeven moment gaf ik een gelegenheid. Voordat ik ging preken, kreeg ze 10 minuten, één van hun. En ik gaf die 13-jarige jongen, zeg, 10 minuten mag je gaan preken. Nou, je kan je voorstellen, de ogen van de gemeente. En die jongen die ging staan achter bij de preekstoel. En hij begon, hij zegt, ik ben natuurlijk helemaal niet nerveus, laten we onmiddellijk beginnen. En tot vandaag weet iedereen wat hij vreet. Hij sprak erover dat hoe makkelijk het is Jezus te vertrouwen als het goed gaat. En God te vertrouwen. Hij zegt, maar wat doen wij wanneer het moeilijk wordt? En hij gebruikte het voorbeeld van Jezus zelf aan het kruis. Die daad waar hij zo leed, zei, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Nou, dat was geweldig. Bij de volgende cursus kun je je voorstellen, waren natuurlijk veel meer. Er waren over de 30 man, waarvan 12 van de jeugd. Maar waarom vertel ik dit? Wat gebeurde kort daarna? Ik ging één keer ging golf spelen. Dat heb ik in Zuid-Afrika geleerd. En nou, dan ga ik af en toe hier. En er liep een man op de golfbaan in Duitsland te spelen. En hij liep alleen. Nou, normaal ga je niet alleen golf spelen, want je kan je bal niet vinden. Weet je wel? Dus wij zagen hem zeggen, en was een Nederlander. Hij was met de FUT, met vroege pensioen. En hij we zeggen, je mag met ons meelopen. En hij vertelde dat hij was weer gaan studeren. Hij was al bijna 60, maar op de Universiteit van Twente. En hij was religie gaan studeren van in ons gebied, wat daar gebeurd is. En hij zegt, wil je mijn doctorande, mijn scriptie hebben? Ik zeg, heel graag. Nou, hij heeft 3 gaten met ons meegelopen van die banen. En toen is hij weg en ik heb hem ook nooit weer gezien. Maar hij stuurde mij per e-mail de scriptie van wat in ons gebied gebeurd is met religie. En ik vertel, en daarin lazen we dat 450 jaar geleden is de graaf van die graafschap is tot geloof gekomen. En is uit de katholieke kerk een Lutheraan geworden. En 10 jaar later is hij samen met zijn zoon, zijn ze Calvinisten geworden. En toen heeft de katholieke kerk heeft Jesuïten gestuurd naar die gebied. Om de mensen te proberen terugwinnen voor de katholieke kerk. En toen heb hij samen 2 andere graafschappen, hebben ze een school opgericht om predikers op te leiden. En ze hebben 2 Calvinistische professoren uit Nederland laten komen. En ze hebben in 20 jaar, hebben ze ongeveer bijna 120 predikers opgeleid. Waarvan ze 57 naar Nederland hebben gestuurd en andere over Duitsland en andere plaatsen. Dat is in de tijd van John Wesley en Whitefield. Maar die school hebben ze in ons graafschap gestuurd in 1588. En ik heb gisteren verteld, ik ben met een koffer in mijn hand uit Zuid-Afrika gekomen. En ik heb gezegd, heren, waar u ook wil dat ik naartoe ga, hè, of het nou Siberië is of Hawaii, het liefst Hawaii, weet je wel, maar stuur mij, hier ben ik. En de Heer heeft ons geleid naar die gebied, dat was niet ons keuze, maar naar die gebied in Duitsland. En wij kwamen daar in 1988, exact 400 jaar later, en met dezelfde opdracht. Dus... jij ontdekken eens, en daar gaat het om, omdat jij, als je voor God gaat leven en werken, ontdek je dat God heeft werken voor je voorbereid. En dat is, daarom vind ik het zo, ik wil niet gaan kijken naar wat al gebeurd is. Ik kijk naar wat er nog moet komen. Ik kijk naar die grote oost en ik denk, Heere, u heeft plannen. Laat ons ze zien. Nou, als we even beginnen vanmorgen en we lezen even de grote opdracht uit Matteüs 28. Matteüs 28 en vers 18. En Jezus kwam op hen toe en zeide, mij is alle macht in hemel en gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen of discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moet houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Nou, het was Jezus' laatste woorden toen hij hier op aarde was. En het is iets waar je van zou zeggen, als kerk, dit moet ons hoofddoel zijn. En toch zie je keer op keer dat de kerk en de gemeente dit uit oog verloren. En dat wij zo bezig gaan met onszelf en wat wij nodig hebben, wat wij zoeken. En niet meer een oog hebben voor de naties, de volken daarbuiten die hem niet kennen. En onmiddellijk stopt er een stroom van de hemel dat bedoeld is om door ons heen verder te stromen. De moment als wij ophouden met geven, dan kunnen wij ook niet meer ontvangen. Dus het is voor God heel belangrijk natuurlijk dat dit onze leven gaat worden. En weet je, als ik vandaag kijk, momenteel is het wereldkampioenschap voetbal aan de gang. En die jongens die daar deelnemen, die oefenen, die trainen uren per dag. Ik kende, toen ik in Zuid-Afrika was, kende ik iemand, John van Renen, dat heb ik wel eens een keer verteld. Maar hij was in 1976, was die wereldkampioen. In de discuswerp. Hij had de wereldrecord in de discuswerp. En hij was dat jaar nummer 1 in het gewicht stoten. Nou, dat was een geweldige prestatie. Want Zuid-Afrika was geïsoleerd als gevolg van de apartheid. Maar om dat te bereiken, vertelde hij, heeft hij 5 à 6 uur per dag getraind. Dat was zijn levensdoel. En toen werd hij een christen. En weet je wat hij zei? Hij zei, ik heb het ladder van succes in mijn leven, ben ik uitgeklommen, tot helemaal bovenaan. En toen ik boven kwam, toen zag ik het ladder stond tegen het verkeerde muur. Dat is tragisch. Waar, tegen welke muur staat jouw ladder? Waar leef jij voor? Waar ga je voor? Waar geef je je tijd voor? Waar geef je je kracht voor? Waar geef je je middelen voor? Dit is de grote opdracht. Dit is de opdracht waar Jezus zegt, ik zal met u zijn tot aan de einde van de wereld. Tot om dit te doen. Nou zei Jezus aan zijn discipelen, hij zegt, maar jullie moeten wachten voordat je begint. Want je kan ineens heel veel dadendrang krijgen. Oh, we gaan dit doen. Hij zegt, je moet wachten totdat je omgord wordt met kracht uit de hoge. Totdat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Nou, dat was voor mij ook iets onbekend. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. En ik wist ergens, ik denk, dit gaat heel moeilijk zijn om dit te leven. Maar ik weet dat het de juiste weg is, heb ik gisteravond van verteld. Hè? Die avond gaf ik mijn leven aan Jezus. Hier voor is nog plek. Vele van die laatste zijn zullen eerste zijn. Kom. Leuk dat jullie er zijn. Oké. Dus ik dacht, dit gaat heel moeilijk zijn. En toen kwam die meisje die God gebruikt had om mij ook te confronteren met die vraag of ik wel een kind van hem was, of ik wel zeker was. En ze zegt, Eddie, kijk eens naar Petrus. Petrus met Jezus geleefd. Jezus heeft al reeds gezegd, hij blies op hun, ontvang mijn geest. En toch verloochende hij Jezus. Maar na de dag van Pinksteren stond hij op en predikte. En er kwamen 3000 zielen door 1 preek tot bekering. Nou, iemand heeft wel eens gezegd, wij preken vaak 3000 preken voor 1 ziel. Maar hier 1 preek voor 3000 zielen. Hij kreeg kracht om te getuigen. Kracht om te wat de Channel gisteravond ook al zei. Hè? Daarvoor geeft God ons zijn geest. Maar nou dat is mogelijk voor mijzelf. Ik heb dat toen, ik kon het niet geloven dat God mij wil gebruiken. En ik gebeden, o Heer, vervul mij met uw geest. Vervul mij, ik wil. Nou, voor mij, voor iedereen is dat anders. Misschien, ik wil ook niet, ik denk het is gevaarlijk als je probeert, oh, je moet het zo beleven of je moet het zo beleven. Ik voelde of ik een paar dagen of weken op wolken liep bijna. Maar ik, voor mij het grootste teken was, als ik mensen ging vertellen over de Heer, het was of ik gewoon wist wat ik moest zeggen. En ik kan niet anders dan getuigen dat alles wat ik voor de Heer mocht doen, gaf mij terug naar die dag. Die dag dat God mij, begon zijn kracht ook door mij heen te wil geven, door zijn geest. Nou, het is mogelijk dat dit gebeurt met ons, omdat Handelingen 2 vers 32 zegt, Jezus is door God tot leven gewekt, Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan de rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet opgestegen naar de hemel, maar toch zegt hij, de Heer zei tot mij, Heer, neem plaats aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden onder die voeten heeft gelegd. Nou, voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij steeds weer aan zijn discipelen, zegt hij, te dien dagen. Hij zegt, nu is het zo, maar ten dien dagen. Of dan zal het zo en zo zijn. En Jezus, dit is voor mij belangrijk dat wij dit gaan beseffen. Want wij gaan de grote opdracht niet kunnen doen, als jij het niet vanuit het juiste perspectief doet. En dat zei Jezus ook steeds. Jezus zei steeds, ten dien dagen. Jezus zegt dus, jongens, er gaat een nieuwe tijdperk aanbreken. Een nieuwe dag zal komen. Kijk, in het oude verbond dacht men, men ging zo algemeen op, wij zijn hier op aarde, hè, en hier gebeurt wat, het volk Israël natuurlijk, en dan die andere volken, en God is in de hemel. Dus ze ging bidden, ging offeranden tot God, maar er is een duidelijke scheiding tussen God en ons. Maar in het nieuwe verbond, gebeurt er iets, natuurlijk iets heel bijzonders. Er staat in Johannes 14 en vers 20. Het was de Vader in de... vers 14, vers 20. In die dagen zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Nu komt er een tijd, zeggen waar het niet zo is, wij hier op aarde en God dan, maar wij worden één met hem. Natuurlijk door de dood van Christus aan het kruis, hè? Heeft God ons in Christus geplaatst. Wij zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgestaan in nieuwe leven. En dan zegt hij, vers 21... Wie mij geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekend maken. Dus er komt een interactie, als ik het zeg, met God, die tot op dat moment niet mogelijk was voor iedereen. Die veel intiemer, het wordt geïntensiveerd, als dat een goed Nederlands woord is. Maar dan staat er ook in Efeze hoofdstuk 2... En vers 5. Hij heeft ons, die dood waren door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelse sferen, in Christus Jezus. En zo zal hij ook in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Dus hij heeft ons niet alleen, wij zijn niet alleen met hem gestorven, dat oude leven, met hem begraven, met hem opgestaan, maar we zijn ook met hem opgewekt en gezeten in Christus, aan de rechterhand van God de Vader. En op die manier, zegt hij, wil hij laten zien aan de wereld hoe overweldigend rijk zijn genade is. Dat betekent dus een nieuwe positie, een nieuwe tijd. Een totaal nieuwe regering voor de hele universum. Dit is iets zo belangrijks. Weet je, wij zijn ook als christenen, voor ons is natuurlijk Pasen, is heel erg belangrijk. Sterven van Christus, zijn betalen van onze schuld en zijn opstanding uit de dood. En dan ook Pinksteren, dat wij de kracht van de Heilige Geest mogen ontvangen. En vervuld mag zijn met zijn geest. Maar daartussen is zo'n beetje, nou ja, wij weten het wel, ja goed, en het wordt ook wel, staat ook wel op de kalender. Maar is een dag waar wij niet zo vaak intensief bij stilstaan, maar is de hemelvaart. Waar Jezus opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader. In een positie van volmacht. En eigenlijk op dat moment, dat staat, want wij moeten begrijpen dat God gaf de macht over de aarde, volmacht gaf hij aan de mens. De mens door zijn zonde gaf het aan de duivel. De duivel zegt de wereld en allemaal, is aan mij gegeven. Dat zei hij aan Jezus. Jezus bestreed dat niet. Maar doordat Jezus aan het kruis ging betalen voor de schuld, heeft de duivel geen recht meer. En er staat dat God de Vader gaf Jezus alle macht over hemel en aarde. Dus op dat voor de meeste van de wereld totaal onbekend, is er een totaal nieuwe regering gekomen. Nieuwe wetten, nieuwe regels. Ik was, vorig jaar had ik een uitnodiging om op de Krim in Jalta bij een gemeente te spreken. En ik wou het na dit jaar uitstellen, want ik had het redelijk druk. En ik voelde heel dringend in mijn hart dat God op me zei, nee, stel het niet uit, ga. En in november ben ik er naartoe geweest. Nou is ook maar goed dat ik er naartoe was. Want ineens, begin dit jaar, kreeg de Krim een nieuwe regering. Ja, hè, ineens hoort het niet meer aan Oekraïne, maar aan Rusland. En kan je er op dit moment niet zomaar maar binnen. Dus ineens, en jij merkt dat, als er in jouw leven een nieuwe regering komt, als er in Nederland een nieuwe regering komt, dan gaan we het merken. Nou, zo moeten wij dat ook, als wij Gods werk gaan doen, gaan wij op nieuwe beginselen moeten werken. Nou kan ik je vragen, of leven wij en denken wij nog zo gescheiden? Ja, God is in de hemel, maar wij hebben onze taak hier. En wij moeten proberen hoe we dit gaan doen. En af en toe gaan we naar God, dan gaan we God even vragen. Weet je wel, zo'n beetje gescheiden. Waarom heeft God dat zo gedaan? Waarom geeft hij ons die eenheid? Johannes 17 en vers 22. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in u en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden heeft en u hen heeft lief gehad zoals u mij heeft lief gehad. Nou, het is de manier en de aardewijze hoe God zijn werk volkomen in ons gaat doen en door ons gaat doen. Vers 26 zegt dan ook nog, hij zegt, ik heb hun uw naam bekend gemaakt en ik zal dat blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had en in hen zal zijn en ik in hen. Weet je, deze plaats die God jou en mij geeft en u, is een plaats van intimiteit. Het is een plaats van, het is niet van God als baas, als directeur in de hemel, als koning en wij moeten bang zijn. Je mag alleen af en toe moeten. God zegt, ik kom met jou in een intieme relatie. En ik wil dat jij weet dat ik je lief heb. En ik wil dat jij dat gaat erkennen. Dus wij mogen heel dichtbij God gaan leven. En je mag ook zijn liefde ervaren. En wat ik zie als Jezus dit bidt, dan zie ik dit is Gods verlangen. Het is Gods verlangen dat jij weet dat hij van je houdt. En dat we uit die liefde, dat ik dan met andere mensen kan vertellen, als je eens wist wat God alles deed om zijn werk in jou te doen. Ik weet niet of wij soms dat beseffen, hoeveel engelen, hoeveel dingen heeft God allemaal geregeld om mij één puntje in het leven te leren. Wat God er alles voor over hebt. En die intieme relatie met God is mogelijk geworden. Ook door die positie begint een heel nieuwe denken. Een heel nieuwe denken over mijzelf. Romeinen 8 vers 1 zegt, er is nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En dat is de positie waarvan wij uitdienen. Als ik ga proberen God te dienen en de grote opdracht doe, omdat ik mij schuldig voel, dan probeer ik voortdurend iets te bewijzen. Probeer ik iets waar te maken. Probeer ik iets terug te betalen. Terwijl God zegt, hij zegt, in Christus Jezus, de positie die je hebt, ben jij vergeven. God ziet jou en mij aan alsof we nooit gezondigd hebben. Voor mij is dat zo groot. Ik kan er bijna niet aan. In Christus Jezus, let wel. Dat is een hele nieuwe denken. Dus ik ga niet meer doen omdat, ik ga doen omdat mijn hart gedreven wordt door dat liefde. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Niet een schuldgevoel. Niet een iets waarmaken. Niet iets willen bewijzen. Maar de liefde. En daarom dringt zijn liefde mij om niet langer voor mijzelf te leven, maar voor hem die voor mij gestorven is. En opgestaan. Het geeft mij een nieuwe denken over Jezus. Weet je, de mensen in de wereld, in het algemeen, als voordat je Jezus leert kennen, dan denk je in het algemeen, iemand denkt misschien, nou, hij is een goede mens geweest. Of hij was een goede leraar. Of misschien een profeet. Maar als ik mijn positie, als ik ga zien wat hij heeft gedaan, dan besef ik, hem is gegeven alle macht in leven en dood. En over de hele universum. Dit is hem met wie wij te doen hebben. Het geeft ons nieuwe denken over onze gebeden. Hoe bid ik voor het werk wat ik moet doen? Johannes 16 staat er en vers 23. Weer iets van die ten dien dagen of dan, zegt Jezus. Johannes 16, vers 23. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Vers 26 zegt. Als je iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen. Want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Dus dat bewustzijn van in Jezus. Wij hebben toegang tot de genadetroon. Wij hoeft dat niet. Wij hebben het in Jezus. Wij mogen vragen voor wat er, vrijmoedigheid om te bidden. En dan nog, Jezus zei zelf in Johannes 11. Ik lees gewoon even voor Johannes 11, vers 42. Toen hij bad voor Lazarus. Toen ze haalden de steen weg, daarop keek hij omhoog en zegt, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. U verhoort mij altijd. Wat een geweldig iets als wij Gods werk gaan doen en wij met hem in een gebedsleven leven, intimiteit. En jij weet, je ervaart in je hart, de Vader hoort mij. Ik hoef niets anders te doen om mij om te verdienen. Hij hoort mij. Ik kan met hem spreken. Ik mag mijn hartsverlangen bij hem bekendmaken. Ik mag aan hem die mensen voor ik bid, ik mag ze opdragen. En ik weet, die gebeden worden verhoord. Ze worden in dat gebedsschaal worden ze verzameld. Ik heb niet het gevoel van ze gaan tegen de plafond en ze vallen weer naast me neer. Want ik ben een in Christus. Wat een geweldig, weet je, dat geeft mij moed. Als ik naar Europa kijk, als ik bid voor Frankrijk, voor Duitsland, voor Nederland. Het geeft mij moed. Want ik weet, de Vader hoort mij. Want ik mag in Christus bidden tot hem. En het is zijn verlangen. Ook zeggen, dat gaan onze getuigen naar de wereld gaan. Iets heel anders worden als wij in deze eenheid met hem leven. Johannes 17 vers 21. Laat hen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. Als wij leven in die eenheid, dan gaan men Christus in ons zien. In ons persoonlijk en onder ons. Nou, weet je wat ik zo mooi vind aan dat. Kijk, wat Christus met Pasen gedaan, wat we daarmee herdenken, zijn opstanding, zijn dood aan het kruis, is natuurlijk dat zonder zijn we niks, zijn we verloren. Maar mijn beleving daarvan, de verlossing van Christus in mijn leven, en ik weet dat hij mij verlost heeft, dat ik nieuw ben in Christus. Maar er zijn momenten waar ik als mens, waar ik nog struikel. He, en dan kan ik mij, dan denk ik, ach Eddie, man, wat ben je nou weer ongeduldig geworden of zo. En dan voel ik me gewoon, hè, dan kan ik mij belabberd voelen. En dan kan mijn gevoel, of zo kan, anders een beetje omhoog gaan en naar beneden. Mijn leven in de kracht van de Heer, als ik ga leven in de kracht van Pinksteren. Er zijn momenten waar ik bid voor iemand en ik weet wat om te bidden. En ik merk dat Gods kracht er is en ik merk dat God werkt. Maar dan zijn er de momenten waar of de tegenstand zo geweldig is, of wat, misschien heb ik slecht geslapen, weet ik veel wat. Maar dan voel ik, waar is die kracht? Ik kom tekort. Dus ook zelfs Pinkster, dat geweldige ervaring van Pinkster, kan als beleving in mijn leven, als beleving zo'n beetje op en neer gaan en Pasen. Maar weet je, hemelvaart, de feit dat Jezus aan de rechterhand van God de Vader zit, dat blijft altijd dezelfde. Dat is onveranderd. Hij zit daar in alle macht. En jij en ik in hem, vanuit die positie, kunnen we naar ons taak kijken, naar de Bijbelse zijn missie. En als je nou gaat kijken, wat doet Jezus daar? Wat doet hij? Zit hij daar? Soms heb je gezegd, nou, zit hij een grote gemakstoel en, nou ja, mag kijken, wat doen ze op de aarde? Nee, er is heel veel activiteit daar. De Bijbel zegt, er is maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens, Christus Jezus. Hij, als verheerlijkte mens is hij nu nog in de hemel. Als middelaar. Dus voortdurend gaat hij ook tussen ons en de Vader, als er iets is, voortleef, Vader, ik heb betaald voor hen. Als wij bidden voor mensen, hij is er. We hebben net gelezen, Handelingen 2, dat hij moest gaan zitten aan de rechterhand van God en van God de Vader. En dan stond er in vers 35, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Tot ik je vijanden tot een voetbank voor je voeten heb gemaakt. Dus er is dus voortdurende geestelijke strijd aan de gang. En er staat ook in 1 Johannes 3 vers 8 geloof ik, staat er dat de Zoon der mensen is gekomen om de werk van de duivel te vernietigen. En dat is wat er gebeurt. Er is een strijd. Dat is deel van wat Jezus doet in zijn volmacht. Dat hij door zijn lichaam, door zijn werk, door zijn hele macht, de engelenmacht, al zijn macht, dat hij de werk van de duivel vernietigt. Dan staat er nog in Handelingen 3 en vers 21, dat dit is Jezus, staat er, die in de hemel moest worden opgenomen, tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van de heilige profeten heeft gesproken, en waarin alles zal worden hersteld. Dus Jezus is aan het werk dat al de profetieën, al de Bijbelse profetieën, alles wat God van plan is, dat al dat in vervulling gaat. Hij is wel degelijk dus bezig om te bouwen, te werken in dat geestelijke strijd. En er als middelaar tussen God en mensen. Nou, als je dat denkt, dat de taak die wij hebben te doen en wij in hem, dan ga je dat ook vanuit een heel nieuwe perspectief doen. Een heel nieuwe gezichtspunt. De taken die voor ons liggen, die kunnen zo groot lijken. Onze problemen, onze uitdagingen. In Zuid-Afrika hebben ze een heel grote, wat noem je dat, mierenhopen. Ken je dat wel? Die zand met mieren zo bij elkaar. Nou, echt, die zijn meters hoog. Mijn vader die heeft ze altijd geschilderd. Die mocht graag schilderen. En het is iets ongelooflijks. Dus als je te neergeslagen bent en je ligt naast zo'n mier, dan denk je, hier kom ik nooit over. Maar als je boven in een boom of op een berg zit en je kijkt neer op die miershoop, dan denk je van, ach, daar springen we toch gauw overheen. Wat is dat nu? Zie, en dat is het verschil als wij naar onze wereld, om ons heen gaan kijken vanuit Gods oogpunt in plaats van vanuit onze omstandigheden. Want bij hem is alle dingen mogelijk. Wij gaan zien wat God van plan is. We gaan merken wat hij doet. Nou, ik zou jou wel vragen, waarmee ben jij bezig? Hoe beleef jij jouw leven met Christus, jouw taak voor Christus? Doe je dat beetje nog op dat oude denkpatroon? Doen er van, ja, ik doe wel veel, weet je wel. Ik doe offerandes, offers brengen, kost mij, ik doe dienst en zo. Maar een beetje, ja, eigen religieuze activiteit. Wel goed bedoeld misschien? Of leef je vanuit dat nieuwe denken? Hij in mij en ik in hem. Wij zal nooit in staat zijn om deze taak, om deze geheimenis van wij in Christus, het lichaam van Christus, hij is het hoofd van het lichaam, om dat te gaan uitleven als we het niet vanuit die perspectief doen. Nou, zegt Paulus heel interessante werk van hoe we dit nou praktisch gaan omzetten in Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3 en vers 8. Nou, ik lees maar vanaf vers 6. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenaam zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Ja, ik vind het zulke prachtige taal. Die Efezebrief is een van de mooiste in de Bijbel. Gewoon, dus of je een hele tijd een orkest eronder kan zitten wat muziek is. Mede-erfgenamen, mede-deelgenoten van zijn belofte. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van genade van God die mij gegeven is, naar werking van zijn kracht. Dus Paulus zegt, ik ben een dienaar van deze gemeente, maar naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is, en naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat is het eerste wat wij, waar we gaan, wij vertellen over dit wat Christus heeft gedaan. Over wie men in Christus is. Als je dat gaat zien, wie je in Christus bent, dan heb je een nieuwe kans. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dus dat is moed, dat is, maakt niet uit waar je vandaan komt. In Christus is nieuwe leven. En dan zegt hij, om dat te verkondigen, en vers 9, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan dit geheimenis inhoudt. Dus om mensen te gaan duidelijk maken, hetzelfde, de gemeenschap, de koinonia. Dus hoe ga je hiermee om? Hoe ga je om, sommige vertalingen hebben dat gesteld als het huishouding, of de Duitsers de Verwaltung, het bestuur van, de regering van. Hoe gaan we dit praktisch omzetten? De geheimenis van deze de gemeenschap aan deze geheimenis, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen heeft geschapen door Jezus Christus. Opdat nu, door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Ik vind dit een heel belangrijk vers. Ik moet zeggen, dit is iets dat ons werkwijze en ons leven helemaal heeft veranderd. Want de gevaar bestaat, en ook als je een bijbelschool bent, dat je helemaal onafhankelijk gaat werken, omdat je allemaal mensen hebt die voor de Heer wil werken. En dat is natuurlijk geweldig. Maar wat wij moeten beseffen, dat ons doel is om de plan van God, van God plan A, is dat door de gemeente de waarheid en de geheimenis van God bekendgemaakt zou worden aan de machten en de hemelse gewesten. Dus God heeft de gemeente uitgekozen. Alleen door de gemeente gaan wij in staat zijn om de grote opdracht te vervullen. Je ziet ook, dit is hoe Paulus het heeft gedaan. Ze hebben niet alleen gepreekt, niet alleen getuigd, maar ze hebben zijn gemeentes gaan stichten op iedere plaats. Zodat uit die lamp, die schijnt, die op een tafel zit en iedereen ziet hem, en die misschien in een huiskamer, een huiskring, kan iedereen zien, dat uiteindelijk een stad wordt op een berg. die niemand niet meer kan zien. Ja, dat is Gods doel, want God wil dat mensen zien wie hij is. En daar, alleen daar kan jij mensen alles leren wat God hem bevolen hebt. Ja, thans door middel van de gemeente. Nou, de gemeente, zegt hij, wordt gebouwd in Efeze 2 vers 20 op het fundament van apostelen en profeten. Nou, apostelen, apostolos in het Grieks betekent gezonden zijn. Dus het fundament van de gemeente is om een zendinggemeente te zijn, om steeds te gaan, om te wil, heren, wij willen die opdracht gaan doen. De gemeente is eigenlijk, is een organisatie, als je het zo wil, in die zin organisatie, maar die bestaat voor zijn niet-leden. En dan is hij ook nog gebouwd op het fundament van de profeten. Om profetisch te denken, betekent dat we gaan zien wat de toekomst. Als wij die grote oost wil binnenhalen. Als wij geloven dat er steeds meer mensen komen bij de gemeente. En je merkt, God geeft dat mensen tot bekering komen. Dan moeten er huiskringleiders opgeleid worden. Dan moet zondagsschoolwerkers opgeleid worden. We moeten zorgen dat de lofprijs en de muziekteams, dat er meer mensen komen om dit te doen. Ja, want je ziet dat gaat komen en je bereidt ervoor voor. Ik weet dat ik een keer in Frankrijk op vakantie was en wij gingen op bezoek bij een gemeente. En we werden heel vriendelijk begroet bij de deur. Door een broeder. Wij gingen zitten. En we gingen zingen. Oh, en diezelfde broeder die speelde muziek. Dat is geweldig. Nou, mooi, geweldig, weet je wel. En preken, ook ging hij ook doen. Geweldig! Ik kon er niet veel van verstaan, het was mij Frans. Weet je wel, mijn vrouw heeft mij nog een paar woorden vertaald ze tussendoor. En toen werd de collecte opgenomen. Oh, en hij was ook een van die de collecte opnam. Nou, en je raadt wel wie er stond bij de deur om ons te groeten. En weet je, wat een geweldig man. Maar zo kan je niet overleven. En zo kan de gemeente ook niet overleven. Dus als wij dit wil praktisch omzetten, wij hebben voor ons als vraag, wat voor gemeente wil wij zijn? Wat wil wij worden? Wij hebben een visiestelling geschreven. Toen hebben wij gezegd, wij willen samen een Bijbelse gemeente bouwen. Ja, wij willen daar naartoe groeien. De gemeente is iets organisch, dus je bent het niet vanaf dag 1 dat alles op zijn plaats is. Je groeit er naartoe. We willen samen een Bijbelse gemeente bouwen die God, ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, maar hartstochtelijk liefheb. Ja? Ons elkander als familie trouw zijn. En onze medemens, tot aan de einde van de aarde met Jezus liefde willen wij bereiken. Dat is onze doel. Nou, waar hebben we dat vandaan? We hebben dat gehaald uit de grote opdracht en uit de grootste gebod. Ga... Maak alle volken tot mijn discipelen, doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen alles te onderhouden wat ik u bevolen heb, en zie ik ben met u. Okay? En dan de grootste gebod, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel al uw kracht. En die naast als uzelf. Dus daaruit hebben we dat gehaald. Nou, hoe zetten we dat praktisch om? We hebben toen gezegd, nou, eerste is, de Heer onze God hartstochtelijk lief hebben met geheel ons hart. Dus het is ons heel belangrijk. Paulus zegt, offer je lichaam als een levend, heilig, gode welgevallige offer. Dit is je redelijke eredienst. Dit is je geestelijke aanbidding. Dus dat wij zeggen, wij willen God aanbidden. Wij willen gemeente zijn die vol zijn van lofprijs, die hem eer geven. Die onszelf voor hem buigen, voor hem knielen, voor hem liggen. Die zeggen, Heer, hier zijn we. Dus dat is een belangrijk pilaar waar wij op bouwen. Waar we ons naar uitstrekken. Het tweede, elkaar als familie trouw zijn. Daar hebben we gezegd van, nou, de relatie met elkaar, en de relatie is wie je bent, is belangrijker dan wat je kan. Dus we gaan niet, oh, hier komt iemand binnen de gemeente, oh, die kan piano spelen. Oh, die moeten we absoluut hebben. Weet je wel? Ondertussen heeft die man of die vrouw misschien huwelijksproblemen. Dan zeggen we, nee, we willen hun eerst helpen. Het gaat om dat het hun goed gaat. Dat zij in de Here hun plaats mag vinden. Maar we willen elkaar ook als familie trouw zijn. We willen niet slecht gaan praten over elkaar. Als er iets is tussen elkaar, voor we avondmaal gaan vieren, moet je zeker maken dat de relaties goed zijn. En wij willen vrienden zijn. We willen vrienden zijn van elkaar. Dan, dus ook voor ons doel van ons samenkomst, als bij elkaar. De hoofddoel van ons samenkomst is niet om te zingen, is niet om een preek te horen. Is één ding, is om God te ontmoeten. Daarom, waarom denk je dat God wil dat zijn volk bij elkaar komt? Er staat, hij woont in de midden van de lofprijs. En daar spreekt hij tot ons hart. Ja, dus dat is het doel van ons grote samenkomst. Om God te ontmoeten. Maar ons doel van ons huiskringen is om God in elkaar te ontmoeten. Dus daarom wil je horen, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je leven met de Heere? Onder de bakkie koffie. Het hoeft niet alleen een studie te zijn, of alleen het, maar echt elkaar ontmoeten om daarin te kan groeien. Dan willen wij discipelen gaan maken. Want als wij dit niet gaan verdergeven, wie gaat het, aan mijn kinderen, wie gaat hun vrienden bereiken? Wie gaat de volgende generatie bereiken als we het hun niet gaan leren? Dus we hebben ons Bijbelschool in de gemeente gebracht. 80% van ons gemeente is door die Bijbelschool. En heb andere cursussen, pastorale cursussen, predikerscursussen, leidersopleggers. Want wij nemen dat serieus. Dit is een pilaar waarop het gemeente gebouwd wordt. En de vierde is dan, wij willen mensen met Jezus liefde bereiken, dat we voortdurend bereid zijn om mensen uit te sturen. We hebben bijvoorbeeld een medeleider van mij, we hebben 1,5 jaar naar Oost-Duitsland gestuurd om een gemeente daar te gaan helpen. En wij hebben ervoor betaald. Maar de mensen waren ertoe bereid, want ze zien, dit is deel, hoe wij deel hebben van de grote opdracht. Ze laten mij gaan. Misschien zijn ze wel blij als ik af en toe weg ben. Weet je wel, dat weet ik ook niet. Maar begrijp het, ze ondersteunen dat van harte. Als ik hier naartoe kwam, ben ik de hele gemeente opgeroepen. Mensen, bid voor mij. En bid voor mijn toehoorders. Laten we het samen doen. Wij verlangen ernaar. Wij weten hoe groot de nood in Europa is. Dus wij willen dit gaan omzetten, maar alles vanuit die positie van Christus die zit aan de rechterhand van God de Vader. En hij is bezig om door zijn kerk zijn grote rijkdom bekend te maken. Dat steeds meer mensen dit gaan leren kennen. En zijn vijanden te maken tot voetbank voor zijn voeten. Nou, ik ga afsluiten, maar ik wil dat wij even het eindresultaat voor ogen gaan zien. Ga met mij alsjeblieft naar Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12. En ik lees vanaf vers 10. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklagen, is ten val gebracht. Zij hebben hem, dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Wie heeft de overwinning geboekt? Wie staat het hier? Wie heeft de overwinning geboekt? De gemeente, de broeders en de zusters. Zij hebben hem overwonnen. Natuurlijk. Het begint op basis van het bloed van Christus. Maar laten we dit zien. Dus voor ons het is niet zo dat wij denken van, als we het christendom maar overleven en op een gegeven moment zijn er maar zo'n paar over en dan gaat God ingrijpen. Ik geloof dat God wil die oost binnenhalen. Ik geloof dat er een grote oost op te halen is in de eindtijd. Maar de vraag is of wij er deel aan gaan hebben. Of wij ervoor gaan. En hoe kan we deel hebben aan die overwinning? Door het bloed van het lam. Eerst is de overwinning over de boze begint. Dat al onze zonden, alles hebben beleiden door het bloed van het lam. Daarmee begint het. Het naam van Jezus op onze lippen. En dan staat er, door het getuigenis. Nou, getuigenis is wat Christus in je leven hebt gedaan. Wat anderen kunnen zien. Iemand heeft heel mooi gezegd, ik denk het was Francis Frangipane of zegt, overwinning over de boze begint met het naam, de naam van Jezus op onze lippen, maar wordt voleindigd door de karakter van Jezus in onze leven. En dat zie je ook hier in dat laatste gedeelte. Hij zegt, ze hebben overwonnen dankzij een getuigenis en dat ze waren niet aan het leven gehecht, ze hebben een dood aanvaard. Nou, dat woord leven is, psuche is je ziel. Ze waren bereid te sterven. En aan je ziel sterven betekent bereid te zijn, niet wat ik wil, niet wat ik voel, niet wat ik denk, maar wat wil u, Heere? Wat voel u? Wat denk u? Als wij bereid zijn ons leven zo als getuigenis te geven, dan mogen wij weten dat de gehele hemel staat achter ons. Jezus zelf zal aan de engelen zeggen, ga en ondersteun hem of haar, want ze schamen zich niet. Hij zelf staat als middelaar bij de Vader en zegt, Vader, wij moeten hem of haar ondersteunen. Want kijk eens, zij vertrouwen op mijn bloed, ze schamen hun niet. Maar als wij ons schamen, dan zal hij zich schamen. Voor ons, voor de Vader en voor de engelen. Dat zegt de Bijbel. En je kent het voorbeeld van Petrus, die Jezus 3 keer verloochende. En wat gebeurde er? Jezus ging een ontbijtje met Petrus hebben. Toen ze samen aten, gingen met hem wandelen. En toen zei die Petrus, heb je mij lief? Hij zegt, ja Heere, u weet dat ik u lief heb. Voed mijn schapen. Petrus, heb je me lief? Heere, u weet dat ik u lief heb. Wijd me lammeren. En ten derde male vroeg hij hem. En Petrus werd verdrietig. Heb je me lief? Zie, Jezus laat zien hoe belangrijk die intieme relatie met hem is. Maar hij vroeg Petrus hoeveel keer? 3 keer. Ik geloof dat dat is omdat Petrus hem 3 keer heeft verloochend. En dat moest geestelijk weer in orde gebracht worden. Hij heeft mij lief. Hij schaamt zich niet voor mij. Hij leeft in mij. Zijn leven is mij ter beschikking. Mijn liefde dringt hem. Heb jij Jezus lief? Is jouw leven verborgen in hem? Is hij jouw leven? Weet dan dat hij zal zichzelf aan jou bekendmaken. Hij zal jou laten zien zijn volmacht. Jij zal zien hoe hij jouw gebeden beantwoordt en verhoort. En wij zullen beleven hoe onze God grote en machtige daden doet. En de naam van Jezus zal belijd worden door iedere tong en iedere knie zal zich buigen.